Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Wat zijn de eerste 25 minuten die te zien? Was zo'n absurd hoog niveau. Welkom! Bij de FC Afkikken Daily van maandag 27 december 2021. We hebben de kerstdagen overleefd. Hopelijk jullie ook allemaal. Bruce Stol, Jeroen Blonk.
Ik ook, ja.
Als je een cijfer moet geven voor de kerstdagen, hoe was het?
Eerste kerstdag op koude, auto opladen, omdat het koud was buiten. 8 was fantastisch.
Ja.
Tweede kerstdag even gezellig, dus ook een 8. Ja, prima kerstdag. Jullie?
Bruce Stol? 6je.
6je? Ik denk dat Boxing Day wel echt mijn kerst heeft gered. Ik heb me zo enorm vermaakt met Boxing Day. We gaan het zo uitgebreid over hebben. We gaan het hebben over een transfer van iemand van City naar Barcelona. Maar waar het geld vandaan komt, alleen zij weten het. Noah Lang in het vliegtuig ondertussen op weg naar vakantie, die gisteren in opspraak raakte. Maar laten we beginnen met Deense voetballers die zich uitspreken over het WK. In Qatar, even kort, Thomas Delaney is uitgesproken. Eigenlijk wat iedereen denkt, heeft hij nu op camera geroepen.
Ja, ik denk dat het zomaar een dominosysteem kan gaan veroorzaken. Dat er het is best wel een grote voetballer die dit nu zegt. Met best wel een naam voor een team wat echt best wel goed aan het presteren is. En hij zegt inderdaad wat heel veel mensen denken. En ik zou er niet heel gek van opkijken als er nu steeds meer spelers zich in ieder geval op deze manier gaan
opkijken. Hij zegt alleen precies gezegd. Nou, iedere voetballer aan wie het vraagt zal zeggen dat het een ramp is. Althans, dat is mijn mening. Ik denk dat niemand het binnen onze selectie een goed idee vindt. Ik heb er niet veel moet die zeggen dat het absoluut fantastisch is. Voor mij is het alle opzichten een slecht idee. Ik wou dat het anders was. Nou, dat gaat over dat het WK in Qatar wordt georganiseerd. En Kasper Schmeichel, die zegt ook. Of ik tevreden ben met organiseren een land, zeker niet. Maar ik ben niet de persoon die dat kan veranderen. Het enige dat we kunnen doen is onze onvrede uiten. Ja, en ik denk dat dit is prima. En ik vind juist heel goed dat spelers zich uitspreken. Niet alleen over voetbalzaken, maar ook over maatschappelijke zaken. Hè? Maar het gaat niks veranderen. Dat is het enige.
Nee, maar gaat sowieso toch niks meer veranderen. Ik bedoel, dat WK gaat gespeeld worden.
Ja,
tenminste, jij zegt domino. Zie jij dat eindigen met dat het WK niet doorgaat? Ja, dat denk ik ook niet.
Dat denk ik niet. Ik denk alleen wel dat als je straks hoe groter de golf wordt, hoe meer je misschien in de toekomst een soortgelijk scenario kan voorkomen.
Goed.
En dat is, daarom is het heel erg goed. En dat het daar gespeeld is volgens mij iedereen het wel over eens dat dat gewoon niet klopt. Buiten alle verschrikkingen om die daar gebeuren, ook nog het hele feit dat het ook nog gewoon met fraude überhaupt daar naartoe is gegaan. Ja, dus het zit zo aan zoveel kanten.
Het enige wat ik hoop, dat zeg maar dat er steeds meer voetballers zich roeren, de grote spelers van deze wereld, dat het WK, hè, wat nu het voorstel is om het WK om de 2 jaar te organiseren, dat idiote plan nooit doorgaat.
Nee.
Dat lijkt me echt een verschrikking. Die voetballers, voor mij, voor die voetballers is het ook een verschrikking. Hè, in die bomvolle speelkalender die ze nu al moeten doorstaan. Dus laten we hopen dat ze zich nu uitspreken over het WK in Qatar. Daar kan niks meer aan veranderen, maar dat we in de toekomst betere keuzes maken.
Ja.
Toch? Goed. Boxing Day. Het was een volle speelronde, stond op het programma. Er werden 3 wedstrijden afgelast vanwege coronabesmettingen. Dus jouw geliefde Liverpool kwam niet in actie. Onder andere tegen Leeds en Burnley Everton werd afgelast. En nog een wedstrijd. Maar er was genoeg te genieten. Ja, jij kijkt natuurlijk heel zuur. Voor de mensen die nu zitten mee te kijken via YouTube. Zo. Ja, 1 doelpuntje kwam je tekort voor 250 ekkies. Hè?
Ja, dat was een uitstekende Toto special was
ja,
er.
Ja.
Van dat er in alle helften gescoord werd van alle 6e wedstrijden die doorgingen.
Ja. En ja, inderdaad,
in de allerlaatste wedstrijd.
Helften werden er gescoord, behalve die laatste helft.
Brighton tegen Brentford. Ja. Tweede helft, 2 ballen van de lijn gehaald. Ja,
die Sanchez was goed aan het keepen.
Ja, die kopbal die ook nog pakte. Echt heel knap. Maar ja, het spektakelstuk was City, toch?
Ja, City. Oh, shit. Dat is best gek, want ik had dus gehoopt dat je nog een 1:30 wedstrijd hebt. Hè, dan een beetje lichtelijk brak. Tweede kerstdag dan voetbal gaat. En die ging eruit. Dus om 4:00 waren de eerste wedstrijden. En ik zat de Switch te kijken. En voor mijn gevoel, op Ziggo Sport, waar ze dan tussen die 4 wedstrijden aan het schakelen zijn, werd er niet geschakeld. Nou ja, wel 2 keer, omdat er ook bij die andere wedstrijden ook vroeg werd gescoord. Maar ik heb eigenlijk alleen City de eerste 20 minuten zitten kijken. Het stond 4-0.
25 minuten.
Ja, 2 keer knipperen met je ogen. En,
het was echt, het was zo full gas voetbal.
Ja.
En die ene bal die er niet in ging, die Bernardo Silva klaarlegt.
Voor Sterling.
Voor Sterling. Was het, ja. Dat was zo'n, die paas was absurd.
Ja.
Het was zo lijp. Wat zij de eerste 25 minuten lieten zien, was zo'n absurd hoog niveau.
Maar wat ook lijp was Tielemans natuurlijk. Met 2 keer echt een hele domme overtreding.
Ja. Maar ja, ik denk dat ook wel bewijst van hoe snel het ging. Want dat is natuurlijk een fucking goede voetballer.
Ja.
Alleen het ging gewoon zo snel. En dat vind ik wel grappig, die ontwikkeling. Want Guardiola werd best altijd wel op een gegeven moment, en volgens mij zit jij daar hetzelfde in, werd Barça best een beetje saai. Hoe goed ze ook waren, maar het werd een beetje saai.
Ja.
En City heeft nu soms, van als ze die motor aanzetten, dat je denkt van, dit voetbal is bizar. En dat was echt dat eerste 1/2 uur was echt niet normaal.
Ja, ik heb eigenlijk precies wat jij zegt. Ik vond dat een beetje puzzelen voetbal. Dus de bal heel erg laten gaan. En dan kwam de tegenstander op een gegeven moment uit positie. Mm. En dan sloegen ze heel erg toe. Maar nu is het echt ook best wel full gas.
Zo, ja.
Gewoon alleen maar druk op de strot van de tegenstander. Dat was echt heel vet om te zien.
Ja. Ja. Meer natuurlijk over Boxing Day in een speciale Plate on Lab. Oftewel de Bord op Schoot podcast van zondagavond. Waar ik met Marten Haven terug mocht blikken op deze speelronde. Wel een dingetje wat ik gisteren niet heb besproken. Is dat er waren best wel opvallende afwezigen. Dus Crystal Palace moest het doen zonder Vieira. Gerrard was er niet bij Villa. En ik zag dat Tuchel ook na afloop zei. Ja, we worden echt gewoon gedwongen om gewoon door te gaan. Maar wat is dan op een gegeven moment een reden om echt te stoppen, zeg maar? Als straks alle managers bijvoorbeeld positief zijn. Dat je een wedstrijd speelt zonder dat er managers zijn. Nee, maar die kans is best wel groot aanwezig, toch?
Ja, tuurlijk. Natuurlijk, maar die stadions zitten. Ja, het is wel een beetje surrealistisch. De Engelse voetbalwereld op dit moment, vind ik, met die stadions. Ik vind dat. Ik blijf het wel bijzonder vinden. En je zal op een gegeven moment.
Het is gewoon
maatregelen
heel raar,
treffen
toch?
Daarin.
Ja.
Ik luister ook de podcast van The Athletic. En daar hadden ze het er ook over dat het verschillende maatregelen zijn voor teams die gevaccineerd zijn. Of gevaccineerde spelers en niet gevaccineerde spelers. Dus dat daar ook een disbalance in komt. Want Leeds heeft een heel hoog percentage gevaccineerden. En dat ze daardoor een soort van extra.
Als Bielsa 1 keer zegt van jullie moeten vaccineren, dan ga je wel vaccineren.
Ja. Ja.
Die lopen ook blind voor hem.
Ja, zeker. Ja, het zat hem iets heftiger, want de dokter van de medische staf, die was beide familieleden, of die was hele close familieleden verloren en die had een grote impact. En in januari had hij al gezegd van oké, Rona komt eraan, jongens, hier moeten we ons op voorbereiden. Dus dat hele team is bijna helemaal gevaccineerd. Alleen daar worden ze nu een soort van extra zwaar voor gestraft, omdat ze daardoor minder lang in quarantaine hoeven en dus meer moeten
spelen. Is daar ook niet nog een. Ik zat er gisteren werd ik verrast door Mart in de Plate on Lab podcast met een fantastisch of surrealistisch verhaal van Antonio vorig jaar, dat hij verkleed als kerstman zijn Ferrari ergens in de voortuin parkeerde en 24 uur later gewoon meedeed met een wedstrijd. Maar ergens staat er ook iets bij over Bielsa, dat hij als kerstman langs huizen ging of zo.
Ja.
Maar goed, misschien kunnen onze luisteraars ons daarbij helpen. Ik had geen tijd om het op te zoeken. Dus als je meer wil over de Boxing Day wil luisteren, check onze Plate on Lab podcast. En vanavond Newcastle Manchester. Nummer laatst tegen nummer 6 of 7 nu. Voor Newcastle begint nu toch wel de tijd te dringen.
Ja, die niet vanavond toch?
Nee, maar ik bedoel meer. 1 januari gaat de transfermarkt open. En ik bedoel, spelers zullen toch ook wel 2 keer na gaan denken?
Ja, de andere kant, het staat nog wel heel dicht bij elkaar. Voor mij hebben ze 10 punten en het is 10, 10, 11, 13, 16. Mm-hmm. Dus het is allemaal nog echt wel binnen een ruime marge waarin je.
Maar zo moet je niet denken hè, als je onderin staat.
Nou, op zich wel handig toch, als je niet wil degraderen.
Nou ja, nee, maar ik bedoel meer, dat het komt wel goed.
Als
je zeker, zo gaat denken.
Nee, dat is 100% waar, maar er is nog wel marge om het goed te laten komen, zeg maar. En zeker als je, als zij 4, 5 goede spelers erbij halen, want zo'n slecht team hebben zij niet, dan moeten ze dit echt nog wel steeds makkelijk kunnen redden, denk ik. Ja.
Zullen het niet over Manchester hebben, maar je favoriete Newcastle-speler ooit?
Shearer.
Ja?
Fabio Colaccini.
Ja, echt?
Ja, vind ik hem een mooie verdediger.
Oké, okay. Heel
goed. Ja, jij dan?
Nou, je hebt Asprilia heb je nog gehad bij Newcastle. En ik vond dat wel best wel heftig om laten zien. Ik zag die goal van Shaik Tiote voorbij komen.
Ja.
Voor mij de 4-4 tegen Arsenal.
Ja, dat kan niet.
En het is niet mijn favoriet speler. Maar dat vond ik wel echt bizar. Die blijft me altijd bij zijn. En dat, wie waren dat ook weer? Lee Boyer. En samen op de vuist gingen.
Dyer.
Toch? Ja. Samen in het veld bij Newcastle. Maar goed, laten we hopen in ieder geval op vermaken.
Maar op deze vraag?
Gewoon, ja, we kunnen wel vooruit gaan blikken op deze wedstrijd. Maar je weet één niet wie er aan de aftrap staan met positieve besmettingen. En
Ben Arfa heeft ook echt een lijpe periode
zeker
gehad.
Ja,
toen hij daar kwam, dat eerste jaar, toen heeft hij echt...
Die periode met toen ze al die Fransen hadden. Was fucking mooi. Met Sissoko, Kabay, Ben Arfa.
Maar ik dacht ook vanochtend dat ik dacht... Ik ben gisteren redelijk uit mijn stekker gegaan over Alan Shearer. Wat voor een verschrikkelijke man ik dat vind. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou laten we iets positiefs over Newcastle zeggen. goed, gaan we door met voetbal in Engeland. Of in ieder geval iemand die in Engeland speelde, die nu naar Spanje verhuist. Ferran Torres komt over van City. Gaat naar Barcelona. En dan zal iedereen denken, oh dat zal wel een huurconstructie zijn. Die zal wel gratis gaan. 55 miljoen euro. Kunnen ook nog bonussen bij komen. Ik sprak net Edwin Winkels natuurlijk, correspondent voor het AD in Barcelona. Die is bezig met een groot verhaal voor het AD hierover. Hoe die constructie precies in elkaar zit. Want ik snap er helemaal niks van.
Ja, ze kunnen toveren. Er is ineens veel geld. Vorig jaar konden ze geen 3 miljoen betalen halverwege om Eric Garcia over te nemen. Nee. En nu is er ineens 55 miljoen. Ja, het kan verkeren in Barcelona.
En
ja.
Het bizarre is natuurlijk, want hij had toch die afkoopsom. Waar City heeft hem voor
25 miljoen opgehaald. Ja.
Voor 25 miljoen opgehaald. En het is gewoon echt een toptalent. En bedoel, voor hem is het misschien ook wel beter als hij gaat spelen bij Barça. Is het beter dan dat hij toch wel heel erg vaak bankt nu bij City.
Ja.
Want ik vind het echt zo'n goede speler. En ik twijfel of hij in de spits het beste uitkomt of op rechts. Maar ik vind hem als hangende spits vind ik hem echt gruwelijk. Ja. Zeker voor zijn leeftijd.
Hoe zie je hem bij Barcelona? In welke rol zou je hem ideaal zien?
Ja, we hadden het er net kort al over. En hij kan het allebei. En ik vind Memphis die nummer 9 positie ook echt goed invullen.
Ja.
Maar ik heb altijd een beetje het gevoel dat hij dan net één iemand mist aan zijn andere kant. De rechtsbuiten is altijd net niet. Mm-hmm. En ik denk wel dat je met Ferran Torres daar wel echt een extra optie hebt.
Op rechts?
Op rechts.
Wordt Dembélé een beetje kind van de rekening?
Ja... Ja,
kan je toch de helft van het seizoen kan je daar niet echt op
Maar
het is meer ideaal. Weet je, dus dan zeg je
als je een voorhoede hebt met wie dan ook, hoe je hem ook doet met Ansu Fati, Memphis en Dembélé of Torres en anders Torres in de spits.
Ja.
Dat is, het heeft voor Barça natuurlijk, het is een hele goede aankoop voor Barça. Dit krijgt een beetje een negatieve ondertoon omdat we allemaal denken van waar komt dat geld vandaan? Alleen ja, dit zijn wel de transfers. Misschien niet voor dit bedrag. Want het is natuurlijk bullshit dat je hem anderhalf jaar geleden voor 25 miljoen had kunnen ophalen. Terwijl die om de hoek voetbal.
Nee, maar kijk, dat zijn al geven ze 180 miljoen uit. Maar als je geen. Als je je hebt zoveel offers gevraagd aan je selectie. Ja. Heb je al gedaan. En je hebt enorme financiële problemen. Want daardoor moet je beste speler aller tijden misschien wel. Hè, met Messi moet je laten gaan afgelopen zomer.
Ja,
en dan de eerste wat je doet is iemand halen voor 55 miljoen.
Maar ja, voetbaltechnisch is het in mijn ogen wel echt een hele goede aankoop.
Ik ben echt benieuwd hoe deze constructie dan in elkaar zit. Of hij maakt op dat hij op 2 januari binnenkomt. En op 1 januari worden Coutinho, Luc de Jong, Dest, die worden allemaal verkocht.
Ja, dat moet nu het ding zijn. Want inmiddels, hij kan ook niet spelen op dit moment. Want zijn salaris past niet binnen de salarishuishouding. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het Messi-verhaal weer.
Ja.
Dus ze moeten eerst afscheid nemen. Nou, de 3-4 spelers die jij net noemde, die staan op de nominatie om weg te gaan.
Ja.
En Umtiti er nog bij. Maar ja, Umtiti gaat helemaal nergens heen.
Nee, maar dat heeft hij al eerder
gedaan. Ja, precies. Maar ja, dat gaat dus wel echt een ding worden.
Want... Dest vind ik wel echt opmerkelijk. Kijk,
ja, ik ook.
Weet je, ik zag hem wel heel goed bij Barcelona passen. Is misschien tot nu toe niet altijd gelukkig geweest. Daar wordt nu ook wel gelinkt aan clubs in Engeland. Zijn opvolger zou ook alweer binnen zijn. Hè? In ieder geval Masraoui schijnt dan na dit seizoen naar Barcelona te verkassen. Is toch wel opmerkelijk.
Ja, ik vond het ook een vrij opvallende zet. Ook omdat ze met Mingueza, Sergio Roberto en nu Araujo, wat ze vaak op de rechterkant zetten. Nou, dan vind ik Dest echt niet de minste van die vier.
Nee.
Zeker in die wingback positie en helemaal met Ferran Torres, die toch aan de binnenkant speelt. Dat voelt er als een hele logische optie. Enige wat ik me kan bedenken is dat we echt een speler met restwaarde. Als in, die gaat nog wel voor 20, 30 miljoen als hij nu verkocht wordt.
Ja, maar die heeft, wat ik daar moeilijk vind, is hij heeft nog 8 jaar heeft hij nog. Over 8 jaar heeft hij nog steeds heel veel restwaarde. Nee.
Ja, daarom. Dus ik vind het ook een onlogische.
Ja, hiermee moet je juist gaan opbouwen, volgens mij. Ja, tenzij ze gewoon niet tevreden zijn over hem. En dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, het is niet zo alsof hij daar echt heeft bewezen van onbetwiste basisspeler.
Misschien is het dan maar toch dat hempje geweest.
Maar dat is ook wel lastig in dit Barcelona.
Ja, alleen ja. Je mag dat wel, je mag dat wel verwachten.
Zeker. Dan toch wel opmerkelijk nieuws gisteren. Iedereen zat natuurlijk Boxing Day te kijken, behalve Bruce Stoll. Want die ging lekker de derby van Brugge kijken. Cercle tegen Club.
Ervoor.
Ja, zeker. Ja, ik had het helemaal niet door.
Ja, absoluut.
Ja, Cercle wint verrassend met 2-0 van Club. En wel doodzonde als je dan... Dit was natuurlijk... Niemand zag dit aankomen. En dat je dit dan in een leeg stadion... Hè? Ja. Belgisch zijn die stadions nu ook leeg.
En dat veld... Het was echt niet te doen.
Ja, maar goed. Ik snap wat ik bedoel. Als Cercle dan stunt, dan wil je dat eigenlijk toch in ideale situatie vieren met fans. Ze verliezen met 2-0. Club. En de afloop gaat het eigenlijk alleen maar over Noah Lang. Nog geen eens over dat ze met 2-0 verliezen. Maar het gaat over Noah Lang. Die krijgt zijn tweede gele kaart. En het gekke is, de reden waarom hij zijn tweede gele kaart krijgt is nog steeds redelijk onbekend. Voor mij, ik zag het nieuwsblad over dat hij een handgebaar had gemaakt richting
de scheidsrechter. Hij heeft een poster van Cercle Brugge in de spelers. Er zijn nu ook beelden van.
Ja, maar dat is daarna. Hij krijgt op het veld als tweede gele kaart.
Oh, sorry. Ja. Nee, op het veld krijgt hij niet zijn tweede gele kaart.
Volgens mij...
Wel, toch?
Wel.
Ik zag die reconstructie bij Ziggo. Toen ging ze hem omcirkelen, dat hij daar zijn tweede gele kaart... Oh. En dat hij vervolgens nog dat in de spelerstunnel nog een poster omlaag trekt.
Oh. Ja, ik dacht dat hij... Want de discussie ging door tot in de spelerstunnel.
Ja.
En daar zijn nog steeds woorden gewisseld. En je ziet de grensrechter wel in beeld en de scheidsrechter niet. En dan zie je ook dat hij die poster van de muur haalt. Maar weet je wat? Weet je wat wel het punt is? We hebben het er nu ook weer over wat er natuurlijk na afloop gebeurt. En dat doet hij zelf. En dat is zo ongelooflijk zonde. Want ook in deze wedstrijd. En zie je, als jij aan Noah Lang denkt, zie je dan een voetballer voor je die elk duel mijt, of die zijn pootje intrekt, of die met een schoon broekje het veld afkomt? Of zie jij iemand die helemaal onder de modder, die constant geschopt wordt en relatief weinig zeikt?
Onder de modder.
Nou, hij wordt heel de wedstrijd voorop getrapt. Hij maakt slijdings. Ja. Hij werkt keihard. Hij is het creatieve brein van Brugge. Echt in alles. Ja. Maar toch gaat het hierover.
Ja, maar het gekke is natuurlijk, hij krijgt tweede gele kaart wegens een cynisch duimpje. Dan kan je dus...
En die eerste was nog dommer eigenlijk.
Ja, dus dat is na de wedstrijd. Hè. Dus je kan ook, en dat zijn twee dingen. Hè. Dus je kan als scheidsrechter dat op dat moment denken, oké, weet je, ik laat het. Het werkt twee kanten op. Moet je dan een duimpje opsteken? Nou, een duimpje opsteken is misschien... Weet je, je moet het niet doen, maar het is...
Maar heb je die eerste kaart
nee,
gezien?
Nee.
Die eerste kaart, hij krijgt een duw in zijn rug bij een ingooi of een teamgenoot, ik weet even niet.
Ja.
En hij krijgt geen vrije trap mee. En dan gaat hij al vrij wraakzuchtig gaat hij dat duel in. En hij raakt die gozer uiteindelijk niet echt, dus daar gebeurt niks. Club verovert weer de bal. Er wordt een lange bal op hem gespeeld. En dan wordt er iets afgevlacht vanwege een duwtje. Schiet hij knijterhard die bal weg. Echt al, denk ik, 5 seconden nadat de scheids fluit. Dan vraagt de scheids, kom even bij me. Want dit wil ik niet. En de laatste keer. En dan zegt hij nog één ding. En dan krijgt hij geel. Dus hij heeft al 3 momenten dan.
Ja, okay,
maar... En dat is zo ongelooflijk zonde. Want
dat was ook...
het is niet normaal hoe hij kan voetballen. Ja. En dat meen ik echt. Ik vind hem echt fucking gruwelijk.
Ja, ik ook. Maar we hebben het hier voor mij wel vaak over gehad. Ik snap dat hij daar stappen in moet zetten. Alleen in deze, dus als je kijkt naar die tweede gek, en dat hij een poster aftrekt. Ja, jongens, het sorry hoor.
Ja, maar het is wel dom als je zo goed kan voetballen.
Ja, het is geen ideale schoonzoon, maar daar zijn we toch wel eerder over.
Weet ik. Maar wat ik juist bedoel te zeggen van, je moet zijn wie je bent.
Ja.
Alleen, je kan het jezelf ook makkelijker maken.
Dat was ook een beetje de kritiek die hij kreeg. Van, hij heeft geen overtreding gemaakt, maar hij heeft wel twee gele kaarten gekregen. En hij zit zichzelf daar een beetje mee in de weg.
Ja, dat bedoel ik
En dat is gewoon heel erg zonde. Want inderdaad, ik denk dat hij een van de beste spelers uit België is. Ja, al dan niet de beste. Maar toch heb je toch met vlagen dat iedere keer weer deze discussie naar voren komt. Of dan heeft hij weer volgens de media een slecht interview gegeven. En dan gaat het daar weer over. Terwijl als je puur kijkt naar...
Hij heeft het niet nodig. Hij doet het wel zelf. En dat is soms jammer.
Kijk, in de ideale wereld pakt hij niet zijn tweede gele kaart. Verliest ze met 2-0. Stapt hij van het veld. Gaat hij lekker het vliegtuig in. Lekker op vakantie en dat soort dingen. Maar ik denk... het moet minder worden. Maar ik vind het wel... Hij zet dit, zeg maar, het, weet je wat weet je, de, zeg maar de druk die hij op zijn schouders heeft, hè, dat iedereen het over zijn mening heeft, zet hij ook om, geloof ik, in soms positieve dingen. Hij vindt het mooi om uitgefloten te worden en dan te excelleren.
Zeker weten.
En dus, weet je, dat randje is heel dun waar hij dan op balanceert soms.
Ja, een beetje
en
ik, Mario Balotelli, why
ja,
always me?
Ja, maar ik weet je, ik vind juist dat hij echt een hele grote stap heeft gezet. En natuurlijk moet hij nog beter, maar ik denk echt, als je ziet wat hij dit jaar heeft laten zien, ik ben het met je eens. Ik vind het jammer dat we het nu hierover
moeten hebben. Precies, dat is zo zonde.
Maar dat komt, vind ik ook nogmaals, dat, weet je, in Nederland hebben we slechte scheidsrechten en in België is het echt nog vier keer slechter. Nee, maar je kan als scheidsrechter ook denken, oké, die gozer heeft met 2-0 weet je, en het is niet dat hij zijn middelvinger opzegt en zalige kerstscheids en dan steekt zo zijn middelvinger op. Nee, dat doet hij niet.
Volgens mij was de context er ook wel een beetje bij dat hij wel de hele tijd een beetje liep te zuigen bij de scheidsrechter. Maar
snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker. Eens.
En dat hij daar een poster aftrekt, ja, jongens, stuur een poster op naar Cerkelen. Oh, laat hem maar weer die opnieuw ophangen. Goed, laten we doorgaan. Daar staat hij namelijk nog niet in. In de top 100 van The Guardian. Belachelijk dat hij daar nog niet in staat. De beste Absurd. Spelers. Samengesteld door allemaal journalisten. Door heel Europa. Waaronder Jeroen Elsoff van de NOS. Die mocht ook meestemmen. De top 10. Lewandowski, Messi, Salah, Benzema, Jorginho. Die gisteren een record pakte door voor het eerst een speler te zijn in de Premier League. Die 10 pingels in hetzelfde kalenderjaar wist binnen te schieten. Mbappé, Haaland, Ronaldo, Kanté en Kevin de Bruyne. Nog iets aan toe te voegen aan die top 10?
Nou, ik vind hem logischer dan de gouden bal.
Ik ook.
Ja. Als je dan afvraagt, geen Nederlands in de top 10? Nee, ook niet in de top 40. Virgil van Dijk op 43, Memphis op 49. En geen Frenkie, Matthijs de Ligt, geen De Vrij of Wijnaldum. Terecht?
Ja, ik denk dat Virgil, als die gewoon als ja over dit kalenderjaar is het toch logisch dat hij daar niet... Dat hij niet zo hoog staat. Ik bedoel, ja, hij is de helft van het jaar is hij geblesseerd geweest.
Zeker.
Dus dat is niet zo gek. Die zou anders een stuk hoger staan natuurlijk. Ja, ik vind wel, ik vind die top 10, ik vind de Guardian altijd super uitgebalanceerd. En vind ik altijd echt wel knap van ook hoe zij het verschil inschatten tussen keepers en aanvallers. Wat natuurlijk gewoon super moeilijk is. Want ja, vergelijk Jan Oblak maar eens met Kevin de Bruyne. Van ja, hoe ga je dat doen? Maar ik vind dat bij hun altijd wel een soort van goed is. Ik zag Cancelo op 63 staan.
Ja,
Het zijn dus journalisten, oudspelers, oudcoaches. Iedereen mag voor mij 40 spelers kiezen. En je geeft dan 40 punten voor de nummer 1 en voor de nummer 40 1 punt.
Dus, wel leuk, man.
Ja, heel vet. En ik vind die top 10 vind ik wel prima. En natuurlijk, je kan, weet je, wat je zegt over Cancelo, kan je dubben. Maar bijvoorbeeld wat ik wel interessant vind, de eerste keeper vind je op 12. Donnarumma. En ik denk dat mee eigenlijk alleen maar aan het EK. Kijk, hij doet het niet slecht bij, maar het is niet dat wij altijd denken, jezus, wat staat die fantastisch keeper.
Ja, maar je hoort toch ook. Voor het EK toch ook.
Ja, bij Milan heeft
hij wel. Ja, maar hij had een goed, zeg maar het was niet dat je denkt, hij zit bij de top 10 beste spelers.
Nee, maar daar zit hij ook niet bij, toch?
Nee, maar op 12 zit hij er toch wel heel dicht tegen. Ja, dat bedoel ik. Maar het EK heeft dat wel heel erg versterkt. En ik denk juist, als je kijkt waarom bepaalde Nederlanders er niet bij zijn. Hoewel bijvoorbeeld Frenkie ook een slecht jaar heeft bij Barcelona. Of in ieder geval niet een uitmuntend jaar.
Ja.
Ook het EK was niet goed. Dus als dat Nederland in de halve finale was gekomen, denk ik dat een Frenkie er wel verder was gekomen.
Ja, tuurlijk. Maar ja, dat heeft toch ook heel veel invloed op je seizoen?
Zeker.
En op beeldvorming. Je ziet Kjaer ook overal tussen staan. Terwijl, ja... Als we puur voetballend kijken naar Giavi en Kjaer, denk ik niet dat hij zo hoog in alle lijstjes had gestaan.
Absoluut niet.
Buiten zijn helder rol. Dus ja, het is ook gewoon heel veel beeldvorming.
Super veel respect voor hem.
Ja,
maar
precies.
Als voetballer, minder dan als mens.
Oprecht. Ja, zeg maar, ja, precies dat.
En eigenlijk moet je hem toch gewoon een oeuvreprijs geven voor dit jaar.
Hij moet
dan
hier helemaal niet
uit die lijst.
Weg, oprol.
Gewoon mens van het jaar.
Human of the year.
Wegwezen, Simon. Uit die lijst.
Simon Aus. Goed. Ja, voor de rest eigenlijk niks aan toe te voegen. Deze week, op weg naar 31 december, blikken we ook terug. En we blikken terug op wat we allemaal besproken hebben in dit jaar. Ja, dat is denk ik best wel confronterend.
Oh joh.
Aangezien we een dagelijkse podcast maken. Er worden nog wel eens hot takes gedropt.
Zo.
Laten we beginnen met
slechte
jou.
Slechte takes ook.
21 of 22 januari.
Ja.
Broestol over Erik ten Hag. Sinds de fantastische Champions League campagne van Ajax is het daarna stroever geworden. Misschien is Ten Hag geen trainer van het niveau Madrid, Liverpool, Bayern München. En dat ging omdat hij toen werd gelinkt aan Gladbach. We zijn een jaar verder.
Ja, de context is hierbij wel van...
Nee, of geen context.
Oké, nou ja, kut trainen. Nee, maar de context hierbij was volgens mij van... Hoe kan het dat op dat moment die clubs geen interesse in hem toonden? zeg maar in Ten Hag.
En dan moeten we eigenlijk een jaar
waarom
terug gaan.
Gladbach wel?
Een jaar terug gaan. Ajax werd toen uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League.
Ja.
En dat weegt. Ja, woog heel erg zwaar mee, toch?
Ik verneuk nu een beetje het rubriekje, maar volgens mij heb ik niet gezegd dat hij niet van het niveau is. Ik zei misschien.
Hier zit viermaal redactie.
Ja.
Ik denk dat jij het fout hebt.
Ja, dat denk ik persoonlijk niet. Okay. Nee, maar volgens mij heb ik gezegd van...
Ben je een redacteur wil je in 2022 bij ons werken? We flikkeren nu dus vier redacteuren uit, omdat Bruce denkt dat hij gelijk heeft.
Ja. Maar volgens mij was het... en het is allemaal terug te luisteren. Dus
ja,
volgens mij was het van... Het is best opvallend dat die clubs niet voor hem komen.
Nee.
En een Gladbach bijvoorbeeld wel. En,
ja.
en niet die allergrootste clubs. En dat was het volgens mij een beetje. Maar ja... Het is natuurlijk een hele goede trainer.
Maar... Dus jij is je mening veranderd in een jaar tijd? Denk je dat
ja, maar ik denk dus dat mijn mening... Ik denk alleen dat ik gewoon iets op tafel gooi. Okay. Van, hé, laten we dit bespreken. Maar laat ik zo zeggen...
Leuk
rubriekje. Ik denk wel dat hij een Europese toptrainer is, ja.
Okay.
Dat denk ik wel.
Wordt het rubriekje nu eigenlijk fake nieuws of echt nieuws? Heb ik dit wel gezegd of heb ik dit niet gezegd?
Ja.
Zal ik er nog eentje
Wie zei dit?
Even jou even doen over een andere trainer.
Ook over mij.
Ja, Bos werd ontslagen op 12... Of nee, in maart. En jij zit op 23 maart, zeg je. Hij wil toch ook naast heel goed voetbal toewerken naar een keer een tastbare prijs. Ik ben benieuwd hoe hij er dan naar kijkt. En ik vul dan aan. Ik kan me best voorstellen dat er nu een moment is waarop hij aanpassing gaat doen. En jij zegt dan, ik ben er 100% van overtuigd dat hij een fantastische trainer is. Zijn 9 maanden later, hij staat 13e met Lyon. Heeft hij aanpassingen gedaan?
Nee, maar ik ben nog steeds van overtuigd dat het een fantastische trainer is. Want hoe hij een ploeg kan laten voetballen, dat is echt bijzonder. Alleen maar, die aanpassing en dat... Dat hebben we toen ook volgens mij gezegd. Hij vertikt het gewoon op zo.
Dus hij is te eigenwijs?
Ja, maar hey, te eigenwijs hoeft niet te betekenen dat je niet goed bent.
Waarom kijk je mij aan?
Nee, zoek dat zelf maar.
Goed. Jeroen. 12. Heb ik nooit gezegd.
12 maart. Robbie naar Leipzig. Leipzig.
Voorspelde hij dat?
Nee, maar toen was het al rond voor mij. Leipzig geeft niet echt een spits. Ik zou er niet gek van opkijken als hij dit jaar topscorer wordt in de Bundesliga. Nee, dat heb je niet. Nee. Ik zou er niet gek van opkijken als hij best wel wat minuten gaat maken in de Bundesliga. Ik verwacht veel van Brobbey. 9 maanden zijn we verder. Hij heeft slechts 252 speelminuten verder. En hij schijnt nu op weg te zijn naar Ajax. Maakt hij de verwachting niet waar? Of is het nu nog al te vroeg oordelen na 6 maanden Bundesliga?
Nee, hij heeft de verwachtingen niet waargemaakt.
Ja. Waar ligt het aan?
Ik denk een beetje ongelukkig met trainer, zeg maar, die hem wel haalde, maar niet in hem zag.
Technische directeur?
Ja.
Die waren al vertrokken.
Dus daar zat wat pijn. Ik denk dat André Silva is volgens mij ook die transferperiode gekomen, wat niet echt hielp, zeg maar, die was er toen nog niet.
Nee.
En daar hebben ze veel geld voor betaald. En ze gingen van 2 naar 1 spitsen, waardoor er een positie verdween. En ja, gewoon uiteindelijk gewoon niet goed genoeg, denk
dus
ik ook.
Je staat nog steeds achter je take dat hij uiteindelijk wel wat kan worden. Hij kan een Bundesliga-spits worden.
Ja, ik denk oprecht nog wel dat hij een Bundesliga-spits kan worden. En dat getuigt ook wel, want volgens mij daar zit in de onderhandelingen voor mij heel erg de kink in de kabel. De transfersom, een afgesproken transfersom wel of niet.
Ja, de optie tot koop.
Optie
ja,
tot koop.
Die optie tot koop gaat
erin. En die zit er niet in. En dat suggereert ook wel voor Leipzig van oké, we hebben toekomst met je. Ja. Want anders zeg je van oké, we zetten er 10 miljoen op, of 15 miljoen.
Ja.
En als je het goed doet, dan ben je weg en dan hebben we geld verdiend in een jaar. Maar volgens mij willen ze hem nu gewoon laten spelen. Want dat zien ze in Duitsland niet gebeuren.
Nee.
Dus ik denk nog wel dat er potentieel toekomst is.
Okay.
Alleen in de huidige situatie niet.
Ja. We hebben blijkbaar een future GOAT-verkiezing gedaan. 18 februari. Ging over Mbappé versus Haaland.
Ja.
En ik zeg, vooralsnog krijgt Mbappé mijn vote in de future GOAT-verkiezing. Er staat ook hierbij. Toen al heel erg twijfel bij Nieuw. Mbappé nu al zekerder van de stem van Niel? Of heeft Haaland hem ingehaald? Hoe kijken we nu met z'n allen naar de verhouding tussen die twee?
Het is nog steeds hetzelfde, toch?
Ja.
Het is een discussie die je kan blijven voeren. En dat,
hoezo? Haaland kan geen eens een EK spelen.
Ja, dat is waar.
Ja,
dat is waar. Nou, discussie gesloten.
Nee, maar ik denk dus
dit
uiteindelijk...
Dit was zelf gekregen van.
Maar uiteindelijk, en ik zit daar nu naar te kijken, dat gewoon uiteindelijk funest gaat zijn in de toekomst tussen... dat Haaland voor Noorwegen uitkomt. Dat hij nooit zal excelleren op een EK. Misschien überhaupt ooit een EK of WK gaat spelen.
Ja,
nee, maar Noorden zijn aan het ontwikkelen.
Ik ben het met je eens, maar Frankrijk is altijd bij. Nee, snap je wat ik bedoel?
De kans dat hij hem gaat winnen, dat hij een EK of een WK gaat winnen, is heel erg klein. Ja. Met Portugal kon dat met Cristiano Ronaldo wel.
Ja, en Messi kon dat natuurlijk ook. Dat bedoel ik. Zij hadden dus ook, los van de clubs, dat ze ook bij hun landen die strijd met elkaar aangingen.
Maar ja, als hij straks... Nou, misschien. Ja, op zich zit er wel wat in. En het is natuurlijk echt een spits.
Ja.
Net zoals dat Lewandowski dat is. En Mbappé is ook gewoon een artiest, zeg maar. Het is heel fijn om naar hem te kijken als voetballer. Dat kan hem ook nog wel meehelpen in de totale beeldvorming van wie dan uiteindelijk de absolute goat gaat zijn. Maar ja.
Mbappé heeft wat meer die superster vibe om heen hangen.
Ja, en... eigenlijk nog wel steeds achter mijn future goat. Ik heb geen idee waarom we dat ooit op de verjaardag van mijn vader, op 18 februari, dat we een future goat verkiezing.
Ik denk omdat het de verjaardag van je vader was.
Ter ere van de goat.
Ja. Goed. Dit was hem. De S-Afkikker Daily van maandag 27.
Leuk rubriekje.
2021. Ja,
goed bedacht.
Ik vrees voor onze vier redacteuren die nu echt, als ze dit horen... Of ze morgen nog een baan hebben. Zo niet, dan zie je waarschijnlijk een vacature bij ons staan. Morgen zijn we er gewoon weer. Dan weer met de S-Afkik Daily. En dan gaan we ook weer terugblikken op wat uitspraken in het afgelopen jaar die we gedaan hebben. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Dan nog kijken en graag tot morgen.